Goedemorgen. Ben ik zo te staan? Ja. Luid en duidelijk. Ik wil beginnen met een verhaaltje. Naar aanleiding, als het me lukt, naar aanleiding van het eerste lied. Twee mannen liepen in de jungle. En plotseling hoorden ze een vreselijk gebrul. De ene kijkt angstig om zich heen, lijkwit, zoekend naar een plek waar hij schuil kan kruipen of een boom waar hij in kan klimmen. Maar de ander gaat rustig zitten, trekt zijn wandelschoenen uit en zijn sportschoenen aan. Zegt die ander verschrikt: "Je denkt toch niet zeker dat je harder kan rennen dan een leeuw?" "Nee, natuurlijk niet. Maar wel harder dan jou." Ik hoorde dat eerste nummer. Ik had even dit grapje van de week gehoord, dus ik kon het niet laten. We gaan naar een tekst. In Johannes 16, vers 13. Johannes 16, vers 13. Er staat: "Doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort, zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen." De geest der waarheid. En in hetzelfde evangelie van Johannes staat dat de geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen. En dat is misschien wel, vanmorgen hoorde ik het al in het gebed, waarom er zo chaos is in de wereld. Vandaag, maar ook toen de tijd, was er al een hoop verwarring. In de tijd van dat het evangelie werd geschreven, als het ware. Dat de apostelen er waren. En dat Jezus rondliep op deze aarde. Want het was Pilatus die, toen hij Jezus overgaf om te worden gekruist, die aan Jezus vroeg: "Wie zijt gij? Zijt gij de koning der Joden?" En Jezus zegt dan, ik zeg het even mijn eigen woorden, dat hij was geboren om de waarheid te brengen, te verkondigen. En dan zegt Paulus die bekende woorden: "Wat is waarheid?" Want er was toen de tijd ook al genoeg verwarring over, ja, wat is waarheid? De een heeft zijn waarheid, de ander heeft weer ook zijn waarheid. En het is vandaag de dag niet anders. Wij weten, ja, Jezus is de waarheid. Een persoon. En Gods woord is de waarheid. Maar dan zijn we er ook nog niet helemaal. En daarom is het zo belangrijk, denk ik ook, wat de vers dat we hebben gelezen, dat we ons laten leiden door de Heilige Geest. De Geest der waarheid. Vandaag de dag hebben zoveel mensen hun eigen waarheid. We hebben net al het gebeuren gehad en het is nu weer achter de rug een beetje, corona. En toen kwam daar iemand en die noemde zich viruswaarheid. Die had ook een waarheid daarover. En volgelingen. Want dat is natuurlijk wat er altijd gebeurt. Als je een waarheid verkondigt, dan krijg je ook altijd volgelingen. Maar ook in de politiek is er zoveel verwarring over wat nou echt waarheid is. Ik zag laatst we zitten nu midden weer in de crisis natuurlijk nog van de oorlog, ook al is hij al maanden aan de gang. En dat is eigenlijk wel misschien heel cynisch in het toppunt, dat Poetin aantal moeders had uitgenodigd van soldaten die aan het vechten waren in de Oekraïne, om ze in zekere zin gerust te stellen. En hij begon te vertellen dat ze niet alles moesten geloven wat er op social media, op het internet en wat er geschreven werd in de pers. Hij zegt, want er is een hoop niet waar. Het zijn heel veel leugens die daar worden verteld. Tegelijkertijd hadden ze ontdekt dat van meer dan de helft van die moeders met wie hij aan tafel zat, dat was gewoon geregisseerd. Dat waren vrouwen van bekende Kremlin-figuren en van commandanten die in die oorlog vochten. Dus dat waren helemaal niet bezorgde moeders die bang waren van wat er met hun zonen zou kunnen overkomen. Nee, het was geregisseerd. En als je dat ook weer laat inwerken, denk je, dan heb je het over waarheid. Hij die vertelt dat je niet alles moet geloven en hij regisseert op dat moment een grote leugen. Ja, dat is heel cynisch. En ik denk dat is een tijd waarin we leven. Omdat de waarheid in onze tijd zijn betekenis heeft verloren. Want vroeger was het nog wel zo, als iemand werd, bij wijze van spreken, werd geconfronteerd met de waarheid vanwege zijn verkeerde handelen, of het nu een kerkleider was of een politicus, en hij werd met de feiten geconfronteerd, ja, dan kon hij niet anders dan toegeven. En zich verootmoedigen, bij wijze van spreken, en erkennen dat hij fout zat. Maar tegenwoordig is dat ook al niet meer, want we noemen het gewoon fake news. Als je wordt geconfronteerd met de ware feiten, dan veeg je dat gewoon van tafel. Je ontkent het gewoon. Fake news. Je hoeft geen verantwoording meer af te leggen. En dat is best wel een enge ontwikkeling in de tijd waarin we nu leven. Dat er zoveel verwarring is en dat iedereen zo zijn eigen invulling geeft aan wat voor hem waarheid is. Maar in de kerk is het eigenlijk ook niet veel anders. Want waarom zijn er zoveel verschillende stromingen en kerkgenootschappen en groepjes die het allemaal weer opnieuw uit gaan vinden? Want als je de geschiedenis daar op onderzoekt, dan zijn er heel veel kerken gescheurd juist vanwege de waarheid die zij dachten te hebben en die anderen niet. En dat is heel vaak gebeurd. Dat kerken zijn gesplitst omdat ze niet met elkaar eens konden worden over waar het woord voor God voor stond. Want de een vond dat dat de waarheid was en de ander dat. En in de Bijbel zelf kom je het ook tegen. Nog niet eens altijd op het terrein van de gelovigen. Maar iets kan waar zijn en toch niet uit de waarheid zijn. Denk maar aan die waarzeggende vrouw in de Bijbel. Wat ze riep was waar. Ze riep namelijk over Paulus en Silas dat het dienstknechten waren van de Allerhoogste God. En het was helemaal waar. Maar het was niet uit de waarheid. Want Paulus bestrafte die waarzeggende geest en moest van die vrouw uitgaan. En daar zit ook een hele gevaarlijke kant aan die religieuze waarheden die uiteindelijk helemaal niet waar blijken te zijn. En we hebben er onlangs, een paar jaar terug natuurlijk, zijn we daar met de neus op de feiten gedrukt. Als we denken aan IS bijvoorbeeld. En een bekende christen schreef heel lang geleden al een uitspraak van Blaise Pascal. Daar staat: nooit doen mensen zo volledig en opgewekt het kwade als wanneer ze handelen uit religieuze overtuiging. En dat is waar. Omdat ze denken dat de waarheid achter hen staat. Ze denken dat ze vanuit waarheid handelen en dat God met hen is. Ik vond dat best wel schokkend, maar het is gewoon helemaal waar. Nooit doen mensen zo volledig en opgewekt het kwaad als wanneer ze handelen uit religieuze overtuiging. Als ze ervan overtuigd zijn, dan gaan ze ervoor. En de geschiedenis staat er bol van. Dus mijn vraag is dan, hoe herken ik nu de waarheid? Hoe weet ik nu dat ik echt, dat het waarachtig is, dat iets waarheid is? Zeker als meerdere groeperingen of mensen die claimen. Nou, ik kwam een vers tegen en ik denk, ja, daar zit wel een mooie gedachte, een mooie boodschap in, die je kan vasthouden. En dat lees je in het Johannesevangelie, hoofdstuk 1, vers 7, even kijken wat het zei. In, ja, Johannes, hoofdstuk 1, vers 17. En daar staat, want de wet is door Mozes gegeven, en dan staat er, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. En dat vind ik zo mooi, er staat iets voor. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. En van Jezus staat ook geschreven, hij was vol van genade en waarheid. Die twee horen bij elkaar. Genade en waarheid. Je zou kunnen zeggen, waarheid wordt gedragen door de genade. Want als je de genade weghaalt, dan is de waarheid eigenlijk misschien geen waarheid meer. Maar iets waarmee je iemand ontzettend mee kan kwetsen en pijn doen. Dan kan het een hele botte waarheid zijn. Maar de genade maakt de waarheid waarheid. Ook al kan die nog steeds heel confronterend zijn. En dat vind ik een belangrijke. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Dat is hoofdstuk 1 van Johannes, vers 17. Of staat het er nu? Ja, toch? Ja, want ik lees het van mijn briefje voor. Dus niet dat ik wat verkeerd heb opgeschreven. Zou kunnen natuurlijk. Waarheid die confronteert, want dat doet waarheid eigenlijk. Het is, waarheid kan gerust confronterend zijn, maar die niet veroordeelt. En daarom staat er genade en waarheid. Hij veroordeelt niet. Hij legt wel datgene bloot wat blootgelegd moet worden. En daarom wil ik een stukje lezen, en daar kom je dat ook tegen. In Lucas 4, vers 14. En dan is Jezus in de synagoge, te Nazareth. En dan staat er, en hij kwam te Nazareth vanaf, ja, ik lees vanaf vers 16. Hè? Lucas 4. Ik had gezegd vanaf vers 14. En dan staat, nou ja, dat lees ik die ook even bij. En Jezus keerde in de kracht des geestes terug naar Galilea. En de roep over hem ging uit door de gehele streek. En hij leerde in hun synagoge en werd door allen geprezen. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was. En hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatsdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. En hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld. En toen hij het boek geopend had, vond hij de plaats waar geschreven is. De geest des Heren is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. En aan blinden het gezicht om verbrokenen heen te zenden in vrijheid om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Daarna sloot hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. En dan staat er: en de ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht. En hij begon tot hen te zeggen: heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. En allen betuigden hun instemming met hem en verwonderden zich over de woorden van genade die van zijn lippen kwamen. Dus die synagoge is vol met mensen, bekende mensen, want hij was daar opgevoed. En hij leest dat gedeelte uit Jesaja voor. En ze hebben allemaal hun blik op hem gericht. En ze verwonderden zich van de woorden van genade die van zijn lippen kwamen. Ze waren gewoon, ja, bemoedigd zou je kunnen zeggen, vervuld. En ze betuigden hun instemming met hem, staat er ook. En dan begint Jezus te zeggen, en Jezus zeide, of hij zeide tot hen: gij zult ongetwijfeld tegen mij zeggen, genees Heer, genees u zelf. Doe alle dingen waarvan wij gehoord hebben dat ze te Kafarnaüm geschied zijn, ook hier in uw vaderstad. Doch hij zeide: voorwaar, ik zeg u, geen profeet is aangenaam in zijn vaderstad. En dan zegt hij: doch ik zeg u naar waarheid. Er waren veel weduwen in de dagen van Elia in Israël, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten bleef en er grote hongersnood was over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden, doch wel naar Sarepta bij Sidon, tot een vrouw die weduwe was. Er waren veel melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd, doch wel Naaman, de Syriër. En dan staat er, en dat is zo verwonderlijk: en allen in de synagoge werden met toorn vervuld toen ze dit hoorden. Ze stonden op en wierpen hem de stad uit en voerden hem tot aan de rand van de berg waarop een stad gebouwd was, om hem van de steilte te storten. Maar hij ging midden tussen hen door en vertrok. Het is een heel, heel aparte gebeurtenis. Jezus komt in zijn eigen vaderstad, in de synagoge. Hij leest daar uit Jesaja voor. En hij zegt: dit is heden aan uw oren vervuld. Hij had wonderen en tekenen gedaan. Zijn roep ging ook in die streek geheel over hem uit. En hij spreekt erover. En ze stemmen met hem in. Ze zijn verwonderd van de woorden van genade die van zijn lippen kwamen. Maar dan haalt hij een aantal feiten aan uit de geschiedenis van Israël. Uit de geschiedenis van Elia en Elisa. Namelijk dat niemand uit het volk Israël in die dagen gezegend werd door God. Op dat moment. Maar wel die buiten Israël hoorden. Het Naam, de Syriër en die weduwe uit Sidon. En dan staat er: en ze werden vervuld met toorn en ze wilden hem ombrengen. Ik zeg u naar waarheid, zei hij. Ik zeg u naar waarheid. Zo confronterend was die waarheid voor de mensen daar in zijn eigen vaderstad. En het ging niet eens over hen, het ging over, wel over het volk, maar over een stuk uit de geschiedenis. Dan zie je wat waarheid doet met een mens. Want genade, ja, daar hebben we geen probleem mee. Als je iets over genade hoort, ja, dat, ik kan daar altijd heel vol van worden. Maar als je geconfronteerd wordt met waarheid, dan kan je soms wel eens, ja, reageren op een manier waarvan je niet had gedacht dat je zo op zou reageren. Het is mezelf overkomen, ik kom daar straks op terug. Maar je vindt het ook terug heel sterk in de Bijbel. Hij haalt feiten uit de geschiedenis aan. En ze staan allemaal op scherp. En ze willen hem ombrengen. Nou, we kennen dat ook in onze eigen. Ook Nederland heeft zo zijn geschiedenis. En als je mensen daar wel eens over spreekt, dan kunnen sommigen heel boos worden. Want daar mag je het niet over hebben. Als het gaat om slavernij of andere zaken. Dat willen we liefst gewoon weg, bedekt houden. En er is niks nieuws onder de zon. Als je leest, ik ben nu bezig met de koningen in het Oude Testament, met de Bijbelstudie, bij ons in Volendam, dan kom je dat ook heel sterk tegen bij die koningen. Soms zijn ze heel toegewijd aan God, gaan ze zijn weg. Maar dan worden ze gezegend en worden ze rijk en worden ze wat... dan krijgen ze macht en aanzien. En dan gaat het mis en dan komt er een profeet van Gods wegen langs. En die vertelt hun dan de waarheid van Gods wegen. En in plaats van, een enkeling wel, dat ze zich verootmoedigen, dan worden ze boos en woest. En dan sluiten ze de profeet op of ze willen hem ombrengen. Dan zie je dat precies diezelfde reactie. Woest worden of in de ontkenningsfase gaan van je ontkent het. Of je verstopt jezelf. Hè? Adam en Eva, die bedekten zich met vijgenbladeren. Dat God ze riep, waar ben je? En ze confronteerden met wat ze hadden gedaan. En dat is goed om voor jezelf eens te ontdekken van hoe reageer ik op iets wat waarheid is, wat confronterend is. Want waarheid veroordeelt je niet. Het legt iets bloot. Met de bedoeling dat je het erkent. Dat is wat God wil, dat ik het erken. Hij veroordeelt me niet. En er staat ook zo mooi van de liefde. In Korinthe 13, die kennen we natuurlijk. Ze is blij met de waarheid. Ze is blij met de waarheid. Dus als ik iets over mezelf hoor. En als ik in hem ben. Dan zou ik er blij mee moeten zijn. Waarom? De schrift zegt dat toch. De waarheid zal je vrijmaken. Het zorgt voor een proces van verandering, vernieuwing, van geestelijke groei. De waarheid zal je vrijmaken. Maar je kan je er ook voor verstoppen. Of het gewoon weg ontkennen. Ik weet nog jaren terug, liep ik op de markt in Volendam. Word ik aangesproken door een man, die ik ook wel kende, uit het verleden. Ik wist dat hij een gelovig man was. Christen. Maar hij was wel iemand heel erg op zichzelf. We noemen even zeggen in Volendam, hij was anders dan anderen. Gewoon, hij kwam nooit nergens. Hij kwam niet in een kerk, in de dienst. Hij had ook niet veel contacten met anderen. Maar ik kende hem nog wel natuurlijk van jaren geleden. Daarvoor, toen hij 2 of 3 keer bij een andere broeder langskwam. Daar had hij wat contact mee. En daar ging het ook over. Hij sprak me aan op de markt met betrekking tot die andere broeder. Die was ernstig ziek. En hij begon mij te vertellen dat ik iets had verzaakt. Dat ik iets had nagelaten te doen. Hij confronteerde mij gewoon met een aantal zaken. Maar ik stond er helemaal niet open voor. Sterker nog, ik raakte geïrriteerd. En vanuit irritatie werd ik boos op. Ik denk, wie ben jij nou om mij hierover aan te spreken? Waar ben jij dan? Dus ik begon hem als het ware aan te vallen. En zo hadden we een discussie. En ik merkte wel aan hem van, hij bracht iets. En hij had zoiets van, als je het niet geloven wilt. Maar goed, we beginnen ieder weer ons weegs. De volgende dag, op zaterdag, hebben we markt in Volendam. Op zondag hadden we dienst. En toen kwam er een spreker bij ons. Van buiten. En die wist natuurlijk helemaal niks van de situatie af. En hij begint iets te vertellen. Ja. Hij zegt, soms kun je zomaar door iemand worden aangesproken. Waarvan je denkt, jij bent de laatste die mij mag aanspreken. Nou, ik zakte natuurlijk door mijn stoel. Ik wist onmiddellijk, hij heeft het over mij. Maar hij wist daar natuurlijk niets van. Dus hij begon te vertellen van, maar dan blijkt toch dat hij iets van God met jou wil delen. Dus, wat doe je dan? Dan kun je je alleen maar verootmoedigen. Naar de Heer toe gaan en zeggen, Heer, dit ging over mij. En dat heb ik uiteraard ook gedaan. Maar het was wel voor mij een les. De liefde, ze is blij met de waarheid. Want ze laat zich overtuigen. Want God verlangt ernaar om in ons leven verder uit te werken wat hij is begonnen. Hij verlangt ernaar dat we vrij worden. Vrij. Geen vijgenbladeren. Geen allerlei toeters en bellen waar we ons achter verschuilen. Maar gewoon jezelf mogen zijn. En erkennen, als je fout zit, dan zit je fout. En dat kan confronterend zijn, Gods waarheid. Maar tegelijkertijd is het bevrijdend. En daarom vind ik het zo mooi dat ook wij zo met elkaar om mogen gaan. Net als Jezus. Genade voorop. Die waarheid uit te dragen die we hebben ontvangen. Want er is zoveel verwarring, ook onder gelovigen. Die denken dat ze de waarheid hebben en claimen. En je kunt nauwelijks meer een goed gesprek voeren als je met zo'n iemand van een andere groep. Wij hebben er wel last van in Volendam. Omdat ze zo stellig zijn in hun aanname, is het zo moeilijk om echt een goed gesprek te voeren. En het komt vaak ook omdat die veroordeling altijd als eerste naar voren komt. In plaats van de genade. Want als je met elkaar omgaat in genade, dan accepteer je die ander ook, al denk je niet hetzelfde. Dan kun je toch met elkaar verder komen. Maar als je al bij voorbaat wordt veroordeeld, omdat je niet hetzelfde denkt of hetzelfde gelooft, ja, dan wordt het lastig. Ik wil eindigen met een tekst uit de Efezebrief, gedeeld voor ons. En daar staat Efeze 4 vers 20. Daar staat zo mooi: maar gij, geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen. Gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt die ten verderve gaat met zijn misleidende begeerte. Dat ge vernieuwd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek waarheid, ieder met zijn naast, omdat we leden zijn van elkaar. Tot zover. Amen. Ik wil eindigen met een gebed, als u het goed vindt. Hemelse Vader, Heer, wat een voorrecht dat we u mogen leren kennen, Heer. En dat we in die weg van de waarheid mogen wandelen. Want u bent de waarheid. Heer, uw woord is de waarheid. Heer, maar toch zitten er nog zoveel kanten aan die wij niet kennen. En daarom hebben we zo die genade nodig, Heer. Om met die waarheid om te gaan. Op een verstandige wijze. En ze kan confronteren, maar ze zal nooit veroordelen. Heer, als we uw genade laten regeren. En daarom wil ik u dat vragen, Vader. Dat wij juist in deze tijd, waarin er zoveel verwarring is, dat we door uw geest geleid mogen worden. De geest der waarheid. De geest die ons leert te leven uit genade. En toch ook de waarheid mag spreken. Zodat we niet zullen zwijgen wanneer we iets mogen doorgeven. Wie wil ons daar doen? Leiden wil ons daarin bevestigen. De komende tijd, dat vraag ik u, Vader, in Jezus' naam. Ik vraag u ook, Heer, dat we openstaan als we zelf met de waarheid worden geconfronteerd. Heer, zoals ik dat zelf heb meegemaakt. Dat we steeds ontvankelijk zijn om ons daarvoor open te stellen en daar aan bloot te staan. Zodat het ons verandert naar uw wil. Dat vraag ik u, Vader, in Jezus' naam. Amen.